Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
Het was een korte pauze tussen Mexico en de Verenigde Staten, met een weekend waarbij eindelijk de nieuwe reglementen voor 2021 bekend werden gemaakt. Een weekend met wat intriges over een fuel flow sensor en een weekend waar gewoon Lewis Hamilton zijn 6e wereldtitel in de wacht sleepte. Genoeg om over na te praten met deze man aan tafel.
Daan Geus, Formule 1 Magazine.
Mike Mulder, Grand Prix Radio.nl.
Rob Steltman, cameraman, editor en werkhond voor Grand Prix Radio en Groot Formule 1.
Heel goed, en ik mag proberen deze tafel te leiden. Ik ben René Hoogterp, leuk dat je luistert. Dit is Formule 1 aan tafel.
Formule 1 aan tafel.
Ja, mannen, welkom. Ik zei het al, genoeg gebeurd in de afgelopen dagen eigenlijk. Los van de actie op de baan afgelopen weekend. En dus wil ik met jullie eerst terug naar afgelopen donderdagmiddag Nederlandse tijd. Want Chase Carey die stond er klaar voor. Ross Brawn en Nicolas Tobazzi zaten braaf op hun stoel. Jean Todt deed nog een slok thee op het moment dat hij dacht dat hij niet live was. Ja, het was lekker knullig. Maar het ging ons vooral om de boodschap. Want alle kritieken en alle skepsis waren uiteindelijk onterecht. Want we krijgen de nieuwe auto's per 2021. En ik wil even met jullie een soort FAQ doen. Hè, wat eigenlijk een samenvatting is van de diverse vragen die we hebben binnengekregen. En laten we eens beginnen met de budget cap. Veel over gesproken. Volgens mij 10 jaar geleden hebben we het al over gehad. Toen zou het komen per 2010. Is het uiteindelijk niet gekomen. Per 2021 gaat het nou wel komen. Maar wat houdt zo'n budget cap nou in? Daan.
Ja, budget cap ligt op $175 miljoen, omgerekend ongeveer €157 miljoen. En eigenlijk valt alles daaronder van de ontwikkeling van de auto tot de operationele kosten daarvan, het ontwerpen ervan en een groot deel van de personeelskosten. Er vallen echter ook heel veel dingen buiten, waaronder de salarissen van de coureurs, de ontwikkeling van de motoren. En ook de bonussen en de topsalarissen van de drie belangrijkste teamleden zijn dat naar ik meen die daarvoor ook geëxcuseerd zijn. Dus de vraag is wel, gaat dat nou echt heel veel verschil maken in de praktijk?
Nou, en vinden we het nodig?
Als statement is het denk ik wel nodig. Maar ik ben het wel met Daan eens. Ik denk dat er weinig gaat veranderen. En dat komt ook omdat je natuurlijk binnen zo'n organisatie, en dat zal misschien nog wel meer gaan worden, allemaal eilandjes gaat krijgen, zeker uw eigen BV'tjes, die allemaal met hun eigen dingen gaan werken. Dus zij zijn wel onderdeel van het systeem. Maar die motor die kost, of laat ik het zo zeggen, een stukje aerodynamica maken, kost misschien maar ineens €100.000. Terwijl de ontwikkeling en het maken ervan een miljoen heeft gekost.
Ja, ja.
Een statement te maken.
Ja.
Dus, maar ja, dat schrijven ze dan weg als verlies. Die kans is aanwezig, waardoor je eigenlijk dus nog steeds niet.
Nou, wat ik veel interessanter vind, is dat het pas in 2021 ingaat en dat er dus nog een jaar tussen zit. En dat teams die geld hebben, volgend jaar enorm gaan investeren natuurlijk. Want die auto, die wordt. Ja, ik heb hier een heel pak papier voor me liggen.
Nou, inderdaad, dat heb ik helemaal uitgeprint.
Ik heb het uitgeprint eventjes. De drie,
wat?
We hebben hier de 2021 FIA Formula 1 Financial Regulations. We hebben hier de 2021 Formula 1 Sporting Regulations. En dan hebben we ook nog de Technical Regulations. En dat zijn al met al een pagina 400 aan.
Ik wou net zeggen,
dat is echt een pak papier.
Ja,
dat is
een pak papier. Precies, precies. En mijn print, mijn cartridge is ook leeg. Maar,
allemaal voor vanavond.
Allemaal voor vanavond. En voor jullie en voor de luisteraar natuurlijk. Maar daar zitten de knappe koppen van de teams nu al in te bladeren. Natuurlijk van, want die kunnen vanaf nu al gaan bedenken hoe ze die auto gaan maken volgend jaar. En volgend jaar is er nog geen budget cap. Dus volgend jaar, volgens mij heeft Christian Horner onder andere ook al gezegd, wij gaan volgend jaar gewoon heel veel meer geld uitgeven om die auto van 2021 klaar te maken. Het betekent dat de kleinere teams, als Williams, misschien Racing Point, alhoewel die heel veel geld steken in een fabriek, die hebben dat, die voorsprong niet. Die kunnen niet dat enorme bedrag in gaan investeren in die nieuwe auto.
Dus precies waar deze regel om bedacht is,
precies.
Dat gaat juist in 2021 niet helpen. Dus
nee,
pas
precies.
Vanaf 2022, wellicht kunnen we daar dan de gevolgen van vinden.
Horner heeft volgens mij ook voorgesteld, kom nou eerst met technische reglementen en ga daarna pas dat budget cap invoeren. Want dan heb je in ieder geval al, kan iedereen aan die techniek gaan werken enzovoort. En daarna pas, precies andersom juist geloof ik, maar goed. Het heeft niet zoveel zin om het tegelijkertijd
nee, ik snap
elkaar
hem, ja.
te doen. Want nou ja, dat werkt gewoon niet op deze manier.
Ik denk ook dat het een ontwikkeling is. Want in principe, als jij een nieuw budget gaat vaststellen, dan kan je pas na 2-3 jaar erachter komen of de mensen daadwerkelijk met het budget om kunnen gaan. En dan komen er wel weer mensen, hele slimme koppen, die dan weer bedenken, ja, maar dat is weer juridisch niet eronder vallend. Ja. En zo wordt iets gevormd. Dat hebben we de afgelopen tijd wel vaker gezien.
Ja, maar dat betekent dus eigenlijk wat je net ook al zei, dat niet eens de beste ontwerper, maar de beste boekhouder, die gaat heel veel geld laten worden, of niet?
Ja.
Maar dat wordt dat gewoon wordt een wereldkampioenschap boekhouder, gaat dit dan gewoon
precies
worden, of
niet? Precies wat Helmut Marko heeft gezegd, ja. Als tegenargument hiertegen. En ik denk eigenlijk, om eerlijk te zijn, dat het enige zinnig argument hiervan inderdaad van Horner kwam. Ja. Dat je wel de grote teams alsnog in de kaart speelt.
Ja, precies. Ja.
Hoe zit het nou? Ik heb niet de 40, ik weet niet hoeveel pagina's hier op tafel liggen. Dat is ongelooflijk. Maar hoe zit het nou als je motor levert? Je maakt je eigen motor. Dan kun je precies krijgen wat Rob zei. Dan ga je het gewoon wegstrepen onder kostprijs of weet ik veel wat. Dan heb je dus weinig kosten. Maar als je een motor moet aanschaffen, dan kost het, wat is het, 20, 25 miljoen per jaar?
15 miljoen is beperkt. Dat is,
dat is ook gewoon bedrag. Een maximum bedrag. En dat moet iedereen, elk team moet sowieso van die 175 miljoen dollar, moet 15 miljoen, wordt er al afgestreept.
Dat is de klantenprijs. Als je het maakt, dan valt het volgens mij onder de noemer. Nou, je maakt die kosten. Hè, dus
helder. Oké, nou, heel goed. Nou, dat is dus duidelijk voor wat betreft de budget cap. Ground effect. Nou, we hebben het heel veel over gehad. Een paar maanden geleden ook in onze podcast. Van, oh, wat zou het toch geweldig zijn als we ground effect hebben. Het gaat komen.
Ja.
Heel veel mooie grafieken hebben we gezien. Ja, dat gaat echt zoveel opleveren. Veel minder vuile lucht. De auto's kunnen elkaar makkelijker volgen. Is de theorie althans. Gaan we dat allemaal... Ja, het is allemaal weer een kwestie van afwachten. Maar zijn we er positief? Staan we er positief tegenover?
Absoluut.
Zeker. Want jij zegt het is de theorie. Het is ook een praktijk die in de IndyCars en in mindere mate in de Formule 1 natuurlijk aardig goed werkt.
En ik denk ook, als je dat vond ik wel heel grappig toen het ook gepresenteerd werd. Niet alleen die achterkant verandert door voor dit verhaal. Maar ook aan de voorkant waar we eerst de bargeboards hadden. Ja. Wat nu een soort scheermesjesverhaal geworden is. Je kan er aardig je aardappelen doorheen gooien. Ja, nou. En dan krijg je weer stukjes terug. Maar dat gaat ook allemaal verdwijnen. En er komen een soort kanalen waar die lucht naar de verschillende onderdelen van die ground effect, van die onderkant van die auto gestuurd wordt. En omdat dan iedereen zoiets had van, ja, want we hebben het er al eerder over gehad, die auto's worden een beetje eenheidsworst, was ook discussie.
Yep.
Toen hebben ze ook gelijk laten zien, ja, maar er is nog heel veel ruimte om dat op eigen manieren in te gaan vullen. Dus het is zeker nog niet automatisch zomaar bepaald.
Dat vond ik ook een beetje het gekke eraan. De Fiat van die, of Liberty, wie dan ook, van die mooie slides uitgeprint. Van nou kijk, dit zijn de verschillende manieren waarop de auto er nog uit kan zien. En dan denk ik ook van ja, hartstikke leuk. Maar als je nu al die auto's wit of zwart of anders...
Dat zie je toch niet.
Weet je, je herkent die neus bij Mercedes en McLaren die anders is. Maar voor de rest is het een heel moeilijk spelletje om ze aan elkaar te houden.
Maar ik denk ook, hebben het geïnterpreteerd als een... nieuw concept. Hè? Net zo goed als dat de regelveranderingen zijn gekomen. Bredere auto's, smallere auto's, andere neuzen, waar we op een gegeven moment ook hadden gehad van die getrapte neuzen, waar er ook niet uitzag. Uiteindelijk zijn er zoveel dingen veranderd, dat ook hier wel weer ruimte is voor interpretatie. Alleen wij zien het nog niet. En gelukkig hebben daar die teams mensen voor in dienst.
Die heel veel geld verdienen, inderdaad. En dus die dus nu al in die boeken zitten, inderdaad, en aan het lezen zijn. En dat gaat vanzelf loslopen, inderdaad. Dat wordt niet één en dezelfde auto die gaat rondrijden.
Inderdaad, mensen die heel veel geld verdienen, maar die wel minder en minder windtunneltijd en simulatie.
Nou, ja, zeker dat, inderdaad, ook dat. En dat is wel een onderdeel van de budgetcap, denk ik, ook belangrijk om te noemen. Dat er, denk ik, toch ook wel heel veel mensen uit zullen gaan vliegen bij de teams. Je hebt teams die nu 4, 5, 6, 700 bij Mercedes zelfs 11, 12, 1300 geloof ik, mensen in dienst hebben. Ja, links of rechtsom kun je een dollar maar één keer uitgeven. En ik denk dat het toch wel ook gevolgen heeft voor het personeelsbestand van de diverse teams.
Ja, of die werken dus voor een andere BV en dan wordt het links om rechtsom afgeroomd en is klaar.
Ja, maar volgens mij gaat dat op licentie, neem ik aan. Wordt het budget bepaald het niet op BV's die onder de licentie zijn.
Nee, maar het blijft gecompliceerd.
Absoluut. Het blijft ingewikkeld.
Zeker.
Hey, maar dan zeg ik dus wel van, althans dat wordt dan verteld, de auto's kunnen elkaar goed volgen. Maar begrijp ik nu wel dat DRS dan nu wel blijft? Al is het maar om te kijken van, nou ja, als het nog niet werkt, dan hebben we altijd nog die achtervleugel die we open kunnen klappen.
Precies. Ze hebben nu gezegd, de DRS blijft zolang wij nog niet zeker weten dat het verschil gemaakt kan worden.
Okay.
Wordt het verschil gemaakt, gaat de DRS eraf. Dat is eigenlijk wat er gezegd is.
Juist.
Dus eigenlijk blijft hij nu.
En nee. Dan zien we verder. Nou, laten we hopen dat we hem niet nodig hebben. Standaard onderdelen. Er is ook heel veel om te doen geweest. Heel veel standaard onderdelen die zouden geïntroduceerd worden. Helemaal afgeketst. Maar uiteindelijk gaan er nu wel wat standaard onderdelen komen, toch?
Ja, je hebt... Je hebt eigenlijk tegenwoordig een aantal... of dat, in 2021 een aantal categorieën onderdelen. Je hebt de onderdelen die elk team zelf nog moet maken. De zogenaamde listed parts. Dan krijg je inderdaad de standaard onderdelen... die dus een bepaalde leverancier hebben. Dan heb je nog open source onderdelen. De Hard Prospero had een mooi verhaal voor... met een of andere website... waar je dan als team een soort bouwtekening kan downloaden. En dan kun je nog wat aanvullingen maken.
Iedereen
en,
kan een Formule 1 team beginnen bij 2021. Yes. Leuk.
Maar het leuke van die regels nu is wel... dat een team als Haas, om iemand te noemen... of misschien in de toekomst Racing Point... als ze inderdaad willen gaan kopen van andere teams... wel een stuk zorgvuldiger boodschappenlijstje moeten gaan maken.
Ja, ze moeten meer zelf gaan nadenken... en niet automatisch maar de spullen ergens vandaan halen van bij hun werkt het, komt het binnen. Nee, ze moeten echt inderdaad nu zelf het concept, het idee neerleggen... en dan pas kunnen ze het gaan inkopen.
Ja.
Oké. Nou goed, kijken hoe dat dan zich gaat ontvouwen. Groene gedachten, is er nog iets... dat viel mij een beetje tegen. Je zou denken, de wereld schreeuwt om groene energie en dergelijke. En je denkt, nou, de Formule 1 gaat er nu ook al achteraan. Helemaal niks, hè? Ja, behalve biobrandstof of zo gaat 10% punt omhoog. Maar ja.
Ja, maar hoe wil je de Formule 1 dan groener maken?
Meer, moet ik het even zeggen? Nou,
doe dat.
Nee, maar biobrandstof, dat is een leuk idee. En dat gaat ook wel komen. Maar dat maakt natuurlijk geen wereld van verschil in de Formule 1. Als je kijkt naar de logistiek eromheen.
Nee, oké, natuurlijk. Ja.
Het is gewoon een sport, ja, hoe het ook went of keert, die helaas vervuilend is. En dat ook altijd zal blijven. En je kunt dat proberen naar beneden te krijgen, inderdaad. Maar om dat nou in reglement te gaan neerleggen.
Ik denk dat je als je praat over groen, wat ze nu hebben gedaan met de hybride motoren, is het ook het idee geweest, wat eigenlijk altijd vroeger al bij de Formule 1 telde. De Formule 1 moet het toonbeeld zijn waar de auto van de straat iets uithaalt. Nou, dat kan eigenlijk al haast niet meer.
Nee.
Maar eigenlijk, ja, ik vind. Ja, ik blijf altijd met één gedachte zitten. Er rijden 20 auto's met de Formule 2, Formule 3. Wat rijdt er nou eigenlijk rond op zo'n circuit op zo'n dag?
Met de best getunede, de best afgestelde motoren die er zijn. Die eigenlijk heel weinig uitstoot
hebben. Ik kan me nog herinneren ooit. Ik was betrokken bij City Race in Rotterdam. Waar iemand commentaar had. Ja, dan gaan die raceauto's door de binnenstad. Ja. Dat is ontzettend milieuvervuilend. Toen zei ik, ja, maar even heel simpel. Normaal rijden daar 1000 auto's door de stad.
Ben je wel eens in de binnenstad van op de Coolsingel geweest? Ja. Daar staan 1000 auto's.
Het is een beetje een kromme gedachte. Ja. Ik denk dat je het groen meer moet zien in het statement wat je wil maken om proberen dingen groen te doen. Nou ja.
Nou, en road relevance, dat is toch denk ik het sleutelwoord. Ik had eerlijk gezegd verwacht dat ze misschien wel hadden gezegd, we gaan de hybride technologie mag wat meer geavanceerd worden voor 2021. En dan heb ik het niet over de MGUH, want dat ding is nodeloos ingewikkeld. Mm-hmm. Maar juist dat je de MGUK, dat je daar gewoon wat meer mee mag doen.
Ja.
Dat doen ze niet. Dat vind ik opvallend.
Valt in de huidige vorm volgens mij nog heel veel uit te halen. Dus bovendien is dat ook een kostenaspect. Want dat zijn dus dingen die ook heel veel geld gaan kosten om daar dan weer te gaan ontwikkelen. Ik heb begrepen van Toto Wolff dat de ontwikkeling, het vermogen van de auto's, dat daar nog wel veel valt te halen uit die hybride systemen. Niet zozeer die V6 motor. Dat ding is gewoon ongeveer uitgefaseerd. Maar die de hybride systemen, de MGUH, daar moet gewoon nog het vermogen vandaan komen.
Nou ja, en vergeet niet dat ook in de straatauto's en overal de ontwikkeling van hybride en elektrisch nog zo in ontwikkeling is. In 5 jaar tijd is daar zo'n verandering in geweest. Bijvoorbeeld in de accu's en dergelijke.
Ja. Wat ik hier een hele interessante in vind, en ik moet over zitten nadenken. Mercedes die stapt nu in de Formule E, de elektrische formuleklasse. En die gaan hun auto's, die worden gebouwd in Brixworth. Naast de gewone Formule 1 motoren.
Ja.
Ik heb zoiets, als je dan toch hebt over budget cap.
Ik voel hem al aankomen.
Wat gaat Mercedes uit zijn Formule 1, ontwikkeling en techniek en kennis halen om toe te passen in zijn Formule 1?
Ja, ik vind het een hele interessante.
Ik denk dat daar best wel achter de schermen over is nagedacht. Want die gaan natuurlijk niet voor niks bij elkaar in één fabriek zitten.
Nee, er zal best wel veel trends waarvan kennis zijn.
Ja, precies.
Inderdaad. En, maar wat road relevance betreft, ik bedoel, het zijn ook de motorfabrikanten natuurlijk, die hebben aangestuurd op hetzelfde houden van dit motorreglement.
Ja.
Mede door de kosten. Dus, ja,
ja, oké, okay, dan verandert daar dus niet zo heel veel. Er verandert wel wat voor wat betreft het sportieve reglement. Nou ja, heel veel, want er ligt ook weer een pak papier hier op tafel. Maar ik wil even met jullie terug, helemaal terugbrengen naar het raceweekend. Want dat gaat ook anders worden, toch?
Ja.
Is dat het, Daan, jij bent vaak op de paddock te vinden.
Ja, nou, we gaan
is het vervelend voor jou?
Voor mij wel. Voor de fans ook, denk ik. Want we gaan van 4 naar 3 dagen. En de donderdag verdwijnt feitelijk. De donderdag was de mediadag en de fandag. Vaak toch bij veel circuits waar je wel activiteiten voor fans hebt op donderdag. Of het nou een podium of een seniorsessie is. Dat verschuift in principe naar, ja, dat zal misschien per Grand Prix een beetje afhangen van het tijdschema. Maar naar vrijdagochtend. En dan krijgen we vrijdag wat later op de dag de trainingen. En dan is het verder... Ja, waarschijnlijk gewoon door zoals nu.
Maar daar is wel een reden voor. Want ze willen ook het aantal races gaan optrekken naar 25. En dan willen ze op die manier voorkomen dat iedereen... Dat ze nog iets van hun leven...
Nou, ze geven wat lucht en je krijgt een extra reisdag in die zin. Aan de andere kant, iemand zou ook van... Ja, dan vlieg je voor 3 dagen helemaal naar Australië. Ja. Nu is het voor 4 dagen, dat is een beetje een non-argument.
Ik denk dat toch veel coureurs, zeker omdat er 7 back-to-back races komen... waar ik geloof ik dit jaar 3 zijn... toch en ook de meeste teams gewoon doorgaan vanaf een circuit naar een volgend circuit. Ja, dan maakt het... Oké, de opbouw is dan een dag later. De auto's in elkaar zitten is een dag later. Maar die reistijd ben je toch kwijt. Je zit toch in een hotel. Of je nou op woensdag aankomt of op donderdag. Of op vrijdag.
Nou, en je zegt rijders, maar het vooral de monteurs. Nou, daar is het natuurlijk best wel heftig voor.
Daar is het heel heftig voor. Want het aantal scheidingen bij die teams, dat loopt drastisch op. En je bent tegenwoordig vanaf februari... Wintes, daar gaan we het waarschijnlijk ook nog over hebben. Tot en met december ben je gewoon weg van huisweg. En dat is eigenlijk nauwelijks nog te verkopen.
Nou, je noemde wintertest, want dat gaat ook veranderd worden per 2021.
Ja, die gaan ook drastisch naar beneden.
Maar er rijden toch nu al niet zoveel, vind ik. 2 weken maar, 2 keer 3 dagen uit mijn hoofd.
Twee keer 4 dagen nu.
Of 2 keer 4 dagen.
Dat gaat naar 1 keer 3 dagen uit mijn hoofd.
2 keer 3.
2 keer 3 dagen. Oh, ik weet ook zo goed. Ik heb al die reglementen voor me liggen. Ik heb ze niet eens gelezen.
De inkt is nog nat.
Maar dus. Ja, ja, precies.
Nee, dus het gaat niet zo groen, hè, trouwens. Nee.
Ik ben helemaal niet groen. Maar ja, nee, dat gaat van 2 keer 4 naar 2 keer 3. Dus dat is wel een flinke afname eigenlijk, toch. En in-season test...
Williams had ze ook niet nodig, dus.
Nee, Red Bull trouwens ook niet.
Nee, dat is waar, ja.
Gasly parkeert hem ook op die vrijdag even in. Nee, dat gaat naar beneden. Dus, en daarbij komt dus dat je op, tijdens de raceweekends ook minder tijd hebt om de auto te testen, heb ik begrepen. Want er komt een scrutinering die, geloof ik, naar voren gaat.
Toch? Ja, nou, heel goed.
Nou, dat is misschien wel nog op terugkomen zo.
Nou, ik wil nu even de 2021 wil ik even afronden. Mochten er nog meer vragen zijn, stel ze gerust via Twitter. Laten we hopen dat de grote lijnen nu wel duidelijk hebben. En nou, we kunnen de komende uitzending. Oh,
Je kunt het een jaar over hebben. Vind is dat Ferrari zomaar akkoord is gegaan ermee.
Nee, inderdaad.
In het belang van de sport, hè?
Nou, ja,
maar natuurlijk.
Natuurlijk. Nou, daar komen we zo dadelijk, denk ik, wel op.
Laten we maar één ding nog zeggen. Laten we één ding niet vergeten. De Concorde Agreement, dus de commerciële overeenkomsten tussen de teams en de sport, moeten nog getekend worden. Dus hoewel deze regels er nu liggen, is dat nog wel een machtsmiddeltje voor de teams.
Absoluut.
Ja, maar Ferrari zou tot vandaag hun veto kunnen uitspreken. Zo.
Vandaag is maandag, hè?
Ja.
Ja,
vandaag is maandag.
Ja. Nee, maar stel dat morgen...
Dat helder voor de luisteraar. Ja. Tot en met maandag hun veto uit kunnen spreken. En ik heb net nog gekeken.
Je hebt nog geen berichtje binnen gekregen.
Nee.
Okay. Nou ja, goed. Laten we er vanuit gaan. 2021. Mochten er dus vragen zijn, stel ze gerust via Twitter. Snel dan naar het racefestijn van afgelopen weekend. De 19e ronde van het kampioenschap op het Circuit of the Americas. Het was wat hobbeliger dan verwacht. Hè? De mensen die klagen, hoofdpijn hoorde ik zelfs voorbij komen bij Lewis Hamilton. Het was vreselijk als we de rijders mochten geloven. Uiteindelijk viel het reuze mee volgens mij. Maar goed, wie zijn wij om daarover te beoordelen en te oordelen. Ik vond het wel verhelderend om te zien, eerlijk gezegd. Die hobbelbaan. Wat is nou precies de reden dat het zo hobbelig was?
Hoop Pinto heeft het heel goed uitgelegd vorige week bij Grand Prix Radio. Er ligt een kleilaag daaronder. En die hebben ze deels afgegraven. Toen het circuit werd gebouwd, 1 jaar of 10 geleden. Daarop hebben ze een grindlaag neergelegd. In de zomer is het heel droog daar. Maar in de winter dan gaat het regenen daar. Wordt het nat. Dan gaat die klei natuurlijk heel erg wordt nat en gaat opzwellen. En gaat uitzetten. Waardoor die baan omhoog komt. En dat is het gevolg gewoon. Ja.
Maar ik heb juist laatst weer begrepen dat de baan weer gezakt was met 1,5 meter.
Ja, omdat hij dus in de lente en de zomer, als het droog wordt, dan wordt hij weer. Ah, dan gaat die klei weer.
Juist kinder. Helder en daardoor dus. En het asfalt werkt en dat gaat niet mee.
Is anderhalve, de helling aan einde rechter stuk, bocht 1, is 1,5 meter gezakt. Nou ja, heel simpel. In Nederland zijn we ook klei gewend. En we weten allemaal dat als je op kleigrond woont, ik heb het ook gehad.
1,5 meter verschil? Nou, dan moet je bukken met het voordeur.
Maar in een paar jaar zakt, ook al stamp je het nog zo aan met een trilmachine, het gaat zo 10, 15 centimeter naar beneden. Dat is de eigenschap van klei. En ja, daar hebben ze inderdaad daar problemen mee. Hier en daar zag je wat slijpplekken op het circuit waar ze al wat afgehaald hadden.
Ja.
En aan de andere kant, ja, ik kan me wel een beetje vinden, jouw gedachten. Hebben we er echt last van gehad? Het heeft wel wat leuks opgeleverd.
Ja, volgens mij de IndyCar-rijders die lachen hierom.
En op zondag werd er nog een extra hobbeltje bijgelegd.
Ja, want alsof het nog niet genoeg was. Ja, laten we meteen maar naar die zondag gaan. Want het was natuurlijk een heerlijke kwalificatie. Maar ik wil met jullie beginnen met misschien wel het belangrijkste nieuws van het weekend. De hele subtiel, politiek correcte bedenkingen van Red Bull aan het adres van Ferrari. Waarbij Donny de Mos nog een vraag stelde. Ja, wat is nu precies aan de hand? Was nou de Ferrari de afgelopen races illegaal? Help ons eventjes.
Ja, dat weten we dus niet. En dat komt ook door de vorm van protest. Kijk, we hebben natuurlijk een paar races geleden de situatie met Renault gehad. Toen heeft Racing Point echt een protest ingediend. Hè, van we vertrouwen die auto niet, kijk hem na. FIA heeft dat gedaan en inderdaad, die bleek illegaal of met wat haken en ogen en noem het allemaal maar op.
Klein aandachtspuntje. Ja. Racing Point attendeerde op die rembalans. En uiteindelijk is de straf toegekend op een ander onderdeel.
Ja,
dus
ja,
het was precies.
Maar nog een kleine verheldering daarbij. Racing Point heeft de FIA gevraagd of zij een automatisch rembalanssysteem mochten gebruiken. FIA heeft daarvoor gezegd van nee, dat mag niet. Oh, dan weten wij nog wel een team dat gebruikt.
Ja. Maar dit
en
voelt
daardoor toen is het protest ingediend.
Maar dit voelt hetzelfde als wat Red Bull, wat ik heb begrepen, wat Red Bull dus bij Ferrari heeft gedaan. Red Bull die heeft voor de bühne gezegd, nou, dit lijkt ons wel interessant. Mag dit? FIA zegt, nee, dat mag niet. Oh, ik weet nog wel een team. Dat is precies hetzelfde.
Maar dat is een beetje elkaar verlinken in de paddock.
Alleen heeft Red Bull geen officieel
protest ingediend.
Ja. Met als gevolg dat wij natuurlijk allemaal eigenlijk dus niet weten wat er aan de hand is. En, en om nou uit te leggen wat er nou precies gebeurd is. Je hebt dus drie kabels die lopen van die stroomopwekker naar de accu toe. En een van die kabels schijnt losgegaan te zijn. Dichter tegen de fuel flow meter. Dat is de sensor die meet hoeveel benzine er naar de motor gaat. Want dat is gereguleerd. En dat die daardoor af en toe storingen gaf, waardoor ze ongemerkt meer benzine naar de motor konden brengen.
Nou ja zeg.
Ja, hey, dat is een verhaal. Hè?
Dat komt even goed uit.
En dat gaf meer vermogen.
En dat gaf meer vermogen.
Godverdorie.
Dat is wat, laat ik het zo zeggen. Olaf heeft het uitgelegd op televisie. Vanmiddag heb ik hem aan de telefoon gehad. Hij zei, zo zit het verhaal in elkaar. Dus hij heeft het me nog even weer haarfijn uitgelegd. En Red Bull heeft toen ze dat vermoeden hadden precies datzelfde aangevraagd. Van joh, stel nou dat hij losgaat, hebben we dan een probleem of dit of dat. Nee, dat heeft, of ja, heeft de FIA gezegd, dan heb je een probleem, want dan is de auto niet conform met het reglement. Hij moet in principe daar gewoon niet pal langs lopen. Ongeacht of hij beïnvloed wordt.
Nou ja, maar dan gaan ze dus op die manier gaan ze dat dan opvangen. Maar als ik het zo begrijp, is de Ferrari volgens de regels altijd legaal geweest, omdat die volgens de sensor nooit meer dan volgens mij 100 kilo per 100. Uur. Ja. Hij is daar nooit boven geweest. Want de sensor die geeft dat niet aan. En dat is precies wat ze wilden, dat snap ik. Maar dus is die auto feitelijk volgens de sensor niet illegaal geweest.
Nee, en dat is dus inderdaad het verhaal. Dat je dus geen protest kan indienen tegen iets waar ze niet van kunnen meten of het illegaal is. Ja. En dan krijg je een situatie dat je op zoek gaat naar de reden waarom het gebeurt. En omdat dat ze denken dat dat de reden was, hebben ze dus op die manier aangegeven, nou, dat willen wij eigenlijk ook wel. En dan moet ik me gelijk weer denken aan twee races geleden bij Leclerc, dat er toen iemand van de FIA bij de auto van Leclerc stond. Ik denk, wat is daar aan de hand, joh? Het hele team stond als, het, als een blok voor die auto. En ze stonden allemaal, de camera zag je een beetje ertussendoor, kap eraf, noem het allemaal maar op. Auto stond andersom in de garage. En ja, wat is hier in hemelsnaam aan de hand? Dus Er waren wel vermoedens, maar ze hebben er toen dus nooit iets uit kunnen halen.
Nou, het was in ieder geval wel een politiek correct middel van Red Bull. Iets minder politiek correct was het van Max Verstappen na afloop bij Ziggo Sport. Binotto over de zijk. Gaat het nog gezellig worden de komende weken?
Nou, ook daar heeft Olaf mij nog knetterhard in mijn oor gefluisterd dat ik dat even moest melden.
Oh.
Max heeft natuurlijk geageerd tegen het verhaal. Ja, ze hebben vals gespeeld.
Ja.
De grap is dat, en dat is eerder ook al bij teams gebeurd, dat dan bijvoorbeeld Binotto, duo Binotto, het heeft over, er is niks mis met de motor. Nee, dat klopt. Want de motor is een 1,6 liter benzinemotor en de motor is helemaal niks mis mee. Het gaat om de systemen daaromheen. En iedere keer als je praat over politiek, hebben ze het steeds als er iets mis is. Nee hoor, er is niks mis met de motor.
Juridisch kunnen ze niks maken dus. Heel verstandig.
Maar aan de andere kant vraag ik me af of je er slim aan doet als Leclerc zijnde, die feitelijk coureur is en geen technicus, nee, om je daar zo over uit te spreken.
Nee. Ja. Klopt. Die heeft zich ook een beetje daarover, ja, het was een grap van Verstappen en dit en dat.
Ja,
hij is niet dagelijks bij ons team en ik wil. Dus er is niks mis mee. Ja, joh, kleine kinderen, joh, hou op. Ja.
En nog één ding. We wachten nog even op twee komende races. Want Binotto kan vreselijk door het ijs zakken als er natuurlijk de komende twee races wat gaat gebeuren.
Ja, ik vond zijn opmerkingen die zijn ook wel treffend. Dat hij zei van, die directive die hebben we nog niet eens gelezen. Die moeten we nog even goed, even goed napluizen thuis in Maranello. Want we krijgen er zoveel. Maar inderdaad, wat ik wel interessant vond ook. Het haalde Nick de Vries aan in de namenschang met Ziggo. En dat las ik toevallig ook op Automotor en Sport, een Duitse site, is dat Ferrari nog wel steeds wat tijd won op de rechte stukken, minder inderdaad, maar dat ze ook met een andere downforce filosofie reden. En dat zag je ook wel, dat die auto, die zeker in de race, ging die toch ook gewoon niet. En Vettel zat uiteindelijk hoeveel duizendste van pole af? Dat viel toch ook weer.
De kwalificatie viel reuze mee, 12.000ste.
Maar het was geen overmacht meer, wat ze natuurlijk wel verwacht hadden.
Maar de komende twee races worden wel interessant om te zien. Wat dat betreft. Ja.
Dan kunnen we pas zien of het inderdaad verschil maakt, het tempo van Ferrari. Nou,
daar werd ook nog door, heb ik ook nog een heel interessant dingetje even aan toe te voegen. Want een tijd geleden werd er gezegd over Red Bull. Red Bull staat altijd bekend als een auto die heel goed door snelle bochten heen gaat. Dat werkte op een gegeven moment dit jaar niet. We hebben een aantal keren gedacht, nou, hier in deze sector stukje kan niet verschil maken. Dat lukte niet. Echter, toen heeft Max ook wel eens gezegd, en dat is ook door het team bevestigd, als wij met de motor niet het maximale capaciteit eruit halen, werkt ons aero-pakket niet. En nou begin ik een beetje het vermoeden te krijgen, doordat die Ferrari niet eruit kon halen wat erin zat,
dat
de
exact
totale
hetzelfde
auto niet functioneerde.
Ja, nou, het zou heel goed kunnen. Maar dat zal dat te maken hebben. Ja, maar dat
maar
heeft ermee te maken met uitlaatluchtstromen dan. Misschien.
Met het vermogen wat zorgt voor neerwaartse druk. Hoe harder je gaat, hoe meer neerwaartse
druk.
Ja,
op die manier. Ja. Nou ja, wie weet. Ik wil het over Max Verstappen hebben. Het was een 100ste start in de Formule 1. Keurig podiumpositie. Maar hij had misschien wel wat meer verwacht. Ik vond het opvallend dat hij relatief vroeg naar binnen moest. En ik denk dat hij naar binnen moest en niet ging om een undercut te creëren.
Ja, hij had ook schade, las ik vandaag nog ergens. Dus misschien dat dat heeft downforce verlies heeft meegespeeld, dat hij wat meer heen en weer gleed dan hij had gehoopt. Je zag gewoon dat ze gingen natuurlijk vrij vroeg in de aanval met de undercut op Bottas. Ik denk uiteindelijk dat het misschien niet eens de ideale strategie was die ze hanteerden.
Nee, want ik denk dat
iemand als Ricciardo die
vooral die undercut waarvan ik dus denk, dat was geen geplande undercut. Hij moest in de laatste ronde verloor hij volgens mij 2-3 seconden toen hij naar binnen moest. Maar het was wel opvallend dat Verstappen zei, ik heb schade aan de vloer. Maar ik merkte het, tenminste, hij merkte het wel, maar hij zag het pas nadat hij uitstapte. Dat vind ik wel verwonderlijk.
Heeft iemand ook teruggezien hoe dat dan gebeurd
zou zijn? Geen idee. Geen idee.
Ik weet wel dat Max in de tweede of derde vrije training, dat hou ik even in het midden, reed hij op die gele band. En toen heeft hij een radio contact gehad. En na een rondje of 15 wat hij op die banden gereden had, zei hij, nou, die zijn helemaal klaar. Dus toen al had hij al door dat waarschijnlijk die gele band niet de meest ideale band voor hem was.
Ja,
dat is ook goed.
Ja. Maar goed, uiteindelijk wel dus een derde podium op rij hier in de Verenigde Staten. Dan wil ik met jullie naar Albon. Best wel wat gezeur gehad in de eerste bocht, maar wel keurig naar P5 gereden.
Ja, maar ja, het is inderdaad jammer. Want ik had nou juist.
Nou, had je het eindelijk willen zien.
Had ik wel eens wat willen zien. En dan krijg je het weer niet.
Dan was je ook op P5 gereden.
Nou, dat vraag ik me dus echt af met zijn pace. Ja, we weten allemaal, als een rijder achterin moet gaan, zijn race moet vervolgen, dat er dan een soort knopje omgaat en dat ze altijd wel naar voren komen, mede ook natuurlijk door de kracht van de Red Bull. Maar
zeggen,
dat toch...
Ja.
Ik had het wel willen zien of hij iets zou kunnen maken. Misschien strategisch opzicht. Ja.
Ben ik nou de enige die het dan echt... Ik blijf het onverkoopbaar vinden dat, net zoals vorige week in Mexico... Dat toen had Verstappen dan de problemen. Nu heeft Albon de problemen. Nog steeds is het zo dat je weet gewoon... We hoorden het Olaf zelfs in de uitzending zeggen... Oh, no, die kan gewoon binnen de top 6 komen. Dat kan toch niet?
Ja, nou, dat kan wel blijven.
Ja, maar dat moet toch anders zijn?
Gaat allemaal veranderen.
Gaat allemaal veranderen. Okay.
Het was voor Albon zelfs feitelijk 3 keer opnieuw beginnen natuurlijk... met die pitstops die hij allemaal maakte. En dat lukt het
en nog redt hij het weer. Dat vind ik opvallend. De strijd tussen Renault en McLaren. Want ook voor Sainz was het trouwens een 100ste Grand Prix. Zou je bijna vergeten. Ja. Maar het is een goede wedstrijd, hè, voor de beide McLarens.
Ja, zeker. Weer. Prachtig.
Absoluut. Ja, nee,
en,
zeker.
En eindelijk in gevecht met een fabrieks Renault. En dan in het bijzonder dus Daniel Ricciardo. Zijn beste resultaat sinds Monza. Maar ja, ze komen dus niet echt dichterbij bij McLaren. Want dat gat tussen Renault en McLaren is nog altijd 38 punten... met nog 2 races te gaan. Dat gaat hem niet meer worden, hè, de mannen.
Nee, maar het grappige is wel dat naar aanleiding van de disqualificatie... iedereen dacht, nou, ze hebben wat uitgehaald. En nu hebben ze dus zonder de situatie... wel een goede race kunnen rijden. Dus ze hebben wel iets gevonden, ze hebben het wel voor elkaar. En het was leuk om te zien. En ik las ook nog ergens, en dat vond ik wel een hele interessante... we hebben de top 6. En wat er daarachter gebeurt... we hebben geen middenveld meer waar je vooraf weet... wie er een race kan winnen. Als je eigenlijk even die 6 auto's vooraan wegdenkt...
heb je een geweldig kampioenschap.
Fantastisch kampioenschap.
Ja, nou... Zullen we dat niet gewoon even gewoon vergeten? Gewoon niet meer in beeld nemen ook gewoon. Lekker de resterende races. Lekker ons richten op McLaren, Renault, Racing Point en dat soort teams.
Voor wie het interesseert, ik ga daar binnenkort een artikel over schrijven. Maar los daarvan, je hebt een aantal hele leuke internet threads op onder meer Reddit over de Formule 1B.
Ja.
En de Formule 1 1.5. En iemand dan helemaal uitrekent.
Wat het kampioenschap is.
Ja, races gewonnen
ja geweldig. Leuk. Ja. Ricciardo, goede wedstrijd. Kunnen we niet echt zeggen van Hulkenberg. Gaan we hem missen? Want volgens mij is het duidelijk dat hij volgend jaar geen Formule 1-coureur meer is. Vandaag, maandag, is bevestigd dat Antonio Giovinazzi nog een jaartje mag blijven. Grote verrassing.
Hadden we eigenlijk de uitzending mee moeten beginnen, hè? Dat grote nieuws.
Ja, ja. Het grote nieuws. Nou ja.
Ronkend persbericht.
Het is zo groot nieuws dat je er helemaal verbaasd voor bent eigenlijk met open mond staat. Giovinazzi.
Maar goed, ja, maar wie hadden ze anders in die auto moeten zetten? Behalve Hulkenberg.
Ja,
het is oorverdovend stil opeens. Nee, maar dat is het ook. Dus het zegt ook helemaal niks.
Hadden we niet
ze hadden natuurlijk veel eerder, als ze gewild hadden, veel eerder kunnen voorsorteren. Maar dat is gewoon een Ferrari-stoeltje. En blijkbaar is er wel discussie geweest tussen Alfa, Sauber om het zo maar even te noemen, en Ferrari. Maar is uiteindelijk toch Ferrari geweest dat de beslissende stem heeft gehad.
Een beetje een stammenstrijd daar in Himwil tussen de oude Saubers mentaliteit en de Ferrari-invloeden. En die Ferrari-invloed is gewoon groot. Die willen gewoon naar een Italiaan en de Ferrari.
Terwijl dus wel dat
rijderin hebben.
Verhaal gaat dat die relatie niet nog zomaar 2, 3, 4, 5 jaar doorgaat.
Nee, precies. Want Alfa, dat zou weer een exit willen uit de Formule 1 inderdaad.
Ja. En sowieso, bij Alfa gaat gewoon echt niet, hè? Raikkonen, vorig jaar won hij in Austin. Nu wel een goede openingsfase had hij trouwens. We wonen die 6 plekken volgens mij bij de start. Nou, was een lekker ouderwets, maar wel weer buiten de punten. Ja. Sinds de zomerbreak, dus eigenlijk sinds Hongarije, niet meer in de punten geëindigd.
Nee. En Haas ook, hè? Haas is ook...
Oh ja, Haas deed ook mee,
Het is heel opvallend dat de Ferrari B-teams... langs het putje gaan. Ik denk dat ze alle resources nodig hebben om die Ferrari sneller te krijgen. En het is nog niet
gebeurd. Het is nog niet gebeurd. In het middenveld, net erachter eigenlijk, een leuke strijd tussen Racing Point en Toro Rosso. Waarbij Racing Point nu voorbij aan Toro Rosso is gegaan. En voor de tweede race op Rijk Fiat in de slotfase niet heel erg lekker. Nu kan ik me wel voorstellen, het was de laatste ronde. Dit is de directe strijd om het laatste puntje. Ja, dan zou ik, als ik Fiat was, je kent nu toch niks. Ja. Dan ga ik het maar proberen. En uiteindelijk werd het hem dan weer niet. Weer een 5 seconden tijdstraf. Maar,
ik vond deze actie nog... Deze kon ik nog wel begrijpen. Ja. Die in Mexico vond ik echt gewoon stom.
Ja.
Dit was nog wel dat je denkt van... Oh, ik zie een gaatje en ik ga er even voor in de laatste ronde.
Dat was gladiolen.
Ja. En Perez, hè? Weer een goede race. Ja. Los van de uitvalbeurt in Singapore. Elke race sinds de zomerstop in de punten geëindigd.
Ja.
Heel onzichtbaar eigenlijk. En nu is die Racing Point dan zo goed geworden? Of is Perez nu... Heeft hij zijn mojo weer gevonden?
Ik denk sowieso dat hij, zoals jij het zo mooi zegt, zijn mojo weer gevonden heeft. En ik denk ook dat, ik zat dat maar ook even nog te realiseren, de strijd die hij vorig jaar heeft gehad tegen zijn teammaat, de ruzies, de dingen en alles, in zekere zin is op dit moment Perez absoluut een goede coureur, omdat hij volgens mij rust heeft om zich heen. Hij kan zich weer opwerken. En ik denk dat het team...
Ja, hij is ook, tot 2038 is hij bevestigd volgens mij bij het team. Dus dat geeft wel een beetje rust.
De centjes van Carlos Slim zijn... Ja, die hebben ze trouwens niet zo hard meer nodig. Ik waag me er toch over. Ik bedoel, Perez neemt natuurlijk, is de afgelopen jaren belangrijk geweest voor Force India. Omdat hij veel geld meebracht. Het is een prima coureur, maar dat hij inderdaad zo lang is vastgelegd. Inderdaad, en dat Stroll senior blijkbaar die centjes nog nodig heeft. Vind ik wel opmerkelijk eigenlijk.
Ja, ja. Het werkt misschien natuurlijk ook gewoon tussen hem en Lance Stroll. Het zou het ook kunnen zijn.
Perez
is een goede graadmeter. Misschien ook een goede graadmeter voor het type coureur waarvan vader Stroll denkt dat zijn zoon zou kunnen worden. Mm-hmm. Ik betwijfel dat.
Twijfel het ook weer, precies.
Maar het is ook niet iemand die... Maar kijk, hij verslaat hem wel. Maar het is ook niet iemand die hem natuurlijk compleet...
Dat Stroll is wel gegroeid dit jaar. We hebben een aantal acties. Ja, ik heb het al vaker voor Stroll opgenomen.
Ja, ik...
Nee, maar ik vind wel dat hij gegroeid is dit jaar.
Maar de dag, Rob, ik heb het vorige week al getweet. De dag dat ze bij de teamleiding dat Safnauer tegen Lawrence Stroll zegt, Lawrence, alles leuk en aardig.
Hey, ik ben
wij kunnen wereldkampioen worden. We hebben alles in huis. Alleen je zoon moet er dan uit.
Maar daarom is het ook mede zo gek dat Perez zo lang vast is gelegd.
Ja, precies.
Toch? Ja. Want nu heb je feitelijk maar één stoeltje in het spel komt.
Ja, precies.
We zouden bijna vergeten, Bottas die won de race afgelopen zondag. Ja. Maar verliest wel de strijd dus in het kampioenschap. Een strijd waar hij waarschijnlijk alleen zelf dacht dat hij nog kans maakte. Vond ik wel mooi, Martin Brundle. Heel enthousiast. Wat vond je ervan dat Hamilton kampioen is geworden? Hij was even vergeten dat Bottas op dat moment een kampioenschap verloor. En dat is wel heel typerend om te zien.
Ja, dat vond ik wel een beetje cru inderdaad. Het ging een beetje voorbij aan het feit dat hij de race had gewonnen, er alles aan had gedaan.
Ja.
Maar het kampioenschap had verloren.
Precies. Ja. Maar goed, laat eerlijk wezen. Hamilton voor zijn zesde titel. Alleen ja, Schumacher
gaat er
staat
er ook weer voorbij aan. Een Bottas overwinning.
Ja. Ah ja, maar laat eerlijk wezen.
Ja, ach. Ja.
So what, leuk.
So what. Ja, precies.
Is hij de grootste van de sport? Ik zeg gewoon er gewoon in. Is hij de grootste van de sport ooit?
Nee.
Mag hij wel binnen de top 5 staan van de grootste aller tijden?
Okay. Absoluut. Okay.
Kun je, maar wat ik... kun je definiëren wat je bedoelt met de grootste?
Nou, ik vind het wel heel mooi. Natuurlijk, dan lees je heel veel dingen op Twitter en dan ga je zo ook nadenken van ja, hoe zit het nou? Kijk, in de tijd van Schumacher mocht je hem niet vergelijken met Senna en nu mag je. Nu mag je Hamilton weer niet vergelijken met Schumacher. En dat is ook heel lastig. Het zijn compleet verschillende tijdperken. Maar ja, hij is wel gewoon een zesvoudig wereldkampioen.
Maar als je praat over, is hij dan de grootste? Nee, dan vind ik dat hij niet de grootste is. Omdat Hamilton minder een ontwikkelaar is dan bijvoorbeeld Senna was. Die heel erg bezig was met het zichzelf en de auto verbeteren. Wat Schumacher ook was. Veel meer een grotere rol, een veel actievere rol in dat team spelen. Ik ook bijvoorbeeld. Nou ja, een voorbeeld vind ik daarvan de boordradio's. Hij moet heel erg gecoacht worden. Dat bedoel ik niet negatief, maar die communicatie met het team, dat is iets wat echt typisch Hamilton is.
Daan is het er niet mee eens.
Maakt me niet uit wie de grootste vindt. Maar is het tegenargument daarvan ook niet dat het gewoon een heel ander tijdperk is? Het zijn hele andere auto's, hele andere teams. Weet je, en Senna, zijn begintijd schakelde hij nog gewoon met de hand, met een ouderwetse pook. Ja, die hoeft ook een stuk minder gecoacht te worden, omdat er gewoon minder was om in te coachen met al die engine modes en noem het
op. Klopt, maar als je feitelijk nu bijvoorbeeld kijkt naar iemand die zeker nog geen grote is en misschien het ook wel helemaal niet kan worden omdat hij niet de goede auto, niet het goede systeem heeft. Kijk naar Max en de manier waarop Max bijvoorbeeld communiceert en de manier waarop Max bezig is met een aantal zaken. Die is nog veel meer geconcentreerd als rijder.
Maar is qua mind management het feit dat je als Hamilton zijnde misschien erkent van ik heb die coaching nodig en ik ben niet bang om hem te vragen, dat hoort toch ook bij het spelletje?
Vind ik ook.
Want dat vind ik, dat vond ik ook interessant. Er stond op de BBC een heel artikel met James Allison en Andrew Shovlin van Mercedes. Die ook zeiden, ja, dit was voor Hamilton niet een jaar waarin hij echt hele spectaculaire races reed of geweldige inhaalacties. Maar hij was wel constant op zo'n hoog niveau en bijna geen fout gemaakt. En,
ja.
Ja, maar dat zeg ik. Het is Ik vind de grootste gemene deler bij veel van de wereldkampioenen, de grootste die er zijn geweest, die je even op een hoopje gooit als Senna, als een Schumacher. Daar zat... Ik kijk dan ook een stukje naar het karakter en uitstraling wat je hebt als coureur. En ik wil zeker niet zeggen dat... Want ik vind Hamilton een fantastische coureur, daar niet van. Maar als je hem in een groepje gaat zetten... Ja, dan zit misschien de tijd daar wel tussen. En ik weet, ja, ik hou een lekkere discussie gaande. Maar het blijft wel een heel ander soort coureur. En als je dan echt moet zeggen... Nou, daar kijk tegenop, die heeft de sport veranderd. Wat Schumacher wel heeft gedaan. Dan vind ik dat bij hem dat hij niet als persoonlijkheid de sport heeft veranderd.
Nou, misschien wel, misschien niet de sport, maar wel hoe er omgegaan wordt met social media. En hoe, ik denk dat Hamilton de eerste echte wereldster is.
Zeker. Net zo goed als hem of als Schumacher, waar ik persoonlijk geen fan van was, het voor elkaar heeft gekregen om een compleet team naar zijn hand te zetten.
Maar ik vind dat Hamilton dat enigszins ook gedaan heeft. Toen Hamilton bij Mercedes kwam, dat hadden ze toen achter hun naam staan in die jaren ervoor. Nee, precies. En je kunt het allemaal wel op de briljante engineers van Mercedes gooien. Maar ik denk dat... Kijk, Hamilton heeft die stap gemaakt. Die zat bij McLaren heel goed.
Ja, klopt.
Kon hij nog 10 werelddienst pakken. Heeft gezegd, nee, ik ga naar Mercedes toe. Op uitnodiging van Niki Lauda. Had gewoon lekker bij McLaren kunnen blijven. Iedereen verklaarde hem toen voor gek, toen hij daarheen ging.
Zelfs zijn vader.
Precies.
En toch
heeft hij daar, hij mede, denk ik, daar voor de omkeer gezorgd. En het team naar hogere...
Absoluut. Het is een combinatie van factoren. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar ik
kijk
het meer
grootste,
vanuit
als je dan over
de grootste...
Ja, oké, maar daarom vraag ik ook aan René van, hoe definieer je de grootste? Zijn dat de meeste titels? Zijn dat de meeste zegens? Is dat het mooiste character? Is dat de inhaalacties? Is dat het gochme, de tactiek? Er zitten zoveel verschillende aspecten aan. Dat ik kan niet één grootste aanwijzen. Als je het hebt over gochme en over race... Craft, dan zeg ik natuurlijk Senna. Als je het zegt over mindgames en over hoe je met tegenstanders omgaat, vind ik Schumacher, die reed gewoon zijn tegenstanders van de baan af. Fantastisch.
Ja, maar dan niet alleen, ook zijn...
Wat zeg je?
Dat deed Senna ook.
Dat deed Senna natuurlijk ook. Maar weet je, dat zijn echt assholes inderdaad. Maar goed, en Hamilton heeft weer andere aspecten die hem gewoon koning maken.
Daarom hoort hij ook zeer zeker thuis bij de grootste.
Ja, maar daarom zou ik zeggen, maak een top 5 van de beste coureurs aller tijden en ga daar niet in rangschikken.
Heel goed. Zesvoudig wereldkampioen. Ja, en die records van Schumacher, die gaan heel snel aankomen. En nog maar 8 overwinningen. Ja. Dit jaar heeft hij al 10 overwinningen gescoord. Nou, pakt hij ook nog eventjes Abu Dhabi dit jaar. Ja. Vertel ik even. En dan is het voor de zomer al gewoon gepiept qua overwinningen in 2020.
Denken wij dan gewoon heel kort dat die records die Hamilton gaat breken... Hè? Zien wij die dan ook snel gebroken worden nog door de volgende generatie? Want daar komt natuurlijk wel echt een hele goede lichting met jonge jongens aan. Hè? Als je kijkt naar Norris, Verstappen, Leclerc, Russell misschien.
Dachten wij dat ook niet bij Schumacher? Zaten we toch ook op een gegeven moment? Nou jongens, nu hebben we echt het plafond wel gehad. En daar hebben we Hamilton.
Maar Hamilton was toch een kleinere lichting zo voelt, dat vind ik. Als je kijkt naar de jongens van zijn leeftijd.
Ja, maar daarom zou je kunnen zeggen dat die records niet meer gebroken gaan worden. Omdat je nu een aantal verschillende concurrenten met elkaar aan de slag gaat zien. En die gaan de prijs onderling verdelen. En we gaan wel toe naar meer races. Dus meer raceoverwinningen. Het record van Rubens Barrichello. Het maximale aantal...
312 of zo. Zoiets,
dat gaat al aan inderdaad.
Ja,
maar
dat doe je straks in 3 jaar.
Precies. precies. Weet je, maar er zal nooit meer, denk ik, coureur komen die meer dan 7, 8 of 9 wereldtitels gaat halen. Zoals als Hamilton inderdaad. In ieder geval de komende jaren niet.
Zeker niet. Als
want die gaat verdeeld worden.
20 jaar als werk.
Precies. Ja,
en je hebt 7 jaar nodig om ze te gaan halen.
Dat precies. Verder.
Het is wel, ik blijf het knap vinden, hè, dat je sinds 2007, sinds je debuut in 2007, elk jaar minstens een Grand Prix wint. Nou, sterker nog niet eens één. Echt gewoon ontzettend veel. En wat ik wel een aardig statistiekje vond, het is voor het eerst sinds 2015 dat Hamilton kampioen wordt en zijn teamgenoot tweede. De afgelopen jaren heeft... het is eigenlijk het eerste jaar, dus dat Bottas, simpelweg gezegd, eindelijk tweede wordt in het kampioenschap. Dat geeft ook wel eventjes aan hoe de tegenstand van Bottas is geweest.
Het is ook wel eens andersom geweest, dat Rosberg 1 werd en dat Hamilton 2 werd.
Ja. Ik zeg het ook heel bewust de laatste keer dat Hamilton kampioen werd. Maar goed, geweldig kampioen toch?
Ja, fantastisch.
Ja, absoluut.
Ook buiten de baan wordt hij verguisd, maar ook buiten de baan. Ik vind het, als mens is hij gegroeid. Fantastische kerel. Mooi karakter. Goede uitspraken. Soms over groene duurzaamheid moet hij misschien...
Groen? Dat, jij hebt niks met groen, hè?
Nee, ik heb heel wat met groen, maar ik vind dat ik volg Kimi Räikkönen erin. Die heeft gezegd van jongens, ik denk niet dat F1-coureurs en die wereld gevraagd moet worden of ze duurzamer en groener willen. Dat is denk ik voorbehouden aan andere mensen. Ik wil best ook groen zijn, maar de Formule 1 groen krijgen, dat lijkt me een moeilijk verhaal.
Eind november is de laatste Grand Prix van dit 2019 seizoen. Maar dat niet alleen. Het is dan meteen de laatste Grand Prix van dit decennium. Een decennium wat begon met de terugkeer van Michael Schumacher in de sport bij Mercedes. Waarbij Red Bull Racing de lakens uitdeelde in die eerste jaren. Waarbij een Nederlandse coureur zijn debuut maakte en best wat indruk maakte. Een andere Nederlandse coureur deed dat wat minder. En natuurlijk heel veel reglementswijzigingen op zowel aerodynamisch vlak als ook op motorisch niveau. Nee, er gebeurde genoeg in de jaren 10. Reden genoeg om daarop terug te blikken. En dat doen wij de komende weken in de top van 10.
De top van 10.
Nando is vaster dan you.
Yo hey, yo ho, yo fucking hell, wat bizar.
Ja. Wie moeten wij benoemen in de top van 10? Mannen, ik denk dat het leuk is om de komende weken ook via Twitter en via de website verschillende categorieën te lanceren, waarbij iedereen die luistert kan aangeven wat nou de top van 10 is geweest. En dan willen we het hebben over het beste team van de jaren 10. De beste coureur van de jaren 10. Het beste nieuwe circuit van de jaren 10. De beste race van de jaren 10. Het beste seizoen van de jaren 10. En natuurlijk ook de beste inhaalactie van de jaren 10. Dan hebben we dus 6 leuke categorieën. Waar ik denk, nou, daar kunnen we best wel een leuke shortlist van maken. En aan het einde van dit seizoen, na Abu Dhabi, dan gaan wij met z'n allen bepalen, samen met jou als luisteraar, wat nou de top van 10 is. Als ik nu eventjes meteen erin gaan gooien.
Ik voelde me al aan.
De beste, laten we het beste team, et cetera. Beste race. Beste race van het afgelopen decennium. Ja, dat is even stil.
Persoonlijk vond ik de race van Max in Brazilië.
Brazilië, ja.
Dat vond ik echt. Een regenrace is iets waar je regelmatig op hoopt. Je weet dat het niet vaak voorkomt. Maar in dit geval, alles klopte. Alles klopte. Voor iedereen was het een loodzware race. En daar maak je het verschil als rijder. En dat heeft Max, die heeft eventjes daar de knop omgezet voor iedereen. Ik denk dat er weinig races zijn waar iedereen zo heeft genoten.
Ik vond Canada 2011 een lange zit, maar
vier uur, moeite waard. 4 uur, hè? De reden om de VIA om de reglementen te wijzigen. Jensen Button, dat vond ik ook wel. Allebei regenraces. Canada was half regen, half droog.
Zeker beïnvloed door de regenval.
Zeker.
Nou, dan ga je ook in mee, dus Canada 2 zelf?
Deze twee is, zeker.
Dan mag ik er ook eentje in brengen?
Ja, tuurlijk.
Ik gooi dan toch Melbourne 2010 erin.
Oei.
Het was niet de seizoensopener, dus daarom is hij misschien niet meteen op top of mind. Maar we hadden de dodelijk saaie seizoensopener in Bahrein op dat langere circuit. Dat was helemaal niks. En toen met die nieuwe reglementen, voor de eerste keer dat we over reglementswijzigingen gesproken, voor het eerst niet meer bijtanken. Toen dachten we allemaal, er wordt helemaal niks. En toen kwam Melbourne, halve regenval. Nou, kijk hem eventjes terug. Misschien zat hij wel op F1 TV. Echt gekke huis. Heel veel inhaalacties zonder DRS. Zo zie ik dat natuurlijk graag. Goed, laat het dus weten via Twitter. We laten natuurlijk per categorie, denk ik. Moet even kijken hoe we dat gaan vormgeven. Ja. Maar laat even weten via Twitter wat de shortlist wordt bij de verschillende categorieën. Waarna we na de Grand Prix van Brazilië dan een poll kunnen starten. En na Abu Dhabi weten we de top van 10. Goed, het is wat langer geworden. Ik zie 48 minuten op mijn scherpje staan. Dat is niet helemaal de bedoeling. Maar goed, het was een gezellige, lange uitzending.
Zo voelt het niet.
Het voelt nooit lang. Dat is mooi.
Je hebt Rob de radio.
Dank je wel.
Dank je wel.
Zo jammer weer. Ik ga snel afsluiten, man. Ik ga snel afsluiten. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast Formule 1 aan tafel. Mocht je nog niet hebben geabonneerd, doe dat dan via de Apple Podcast, Spotify, Anchor, noem het maar even op. En wil je op de hoogte blijven van al het laatste nieuws, check de site grandprixradio.nl.
Ik ga beginnen aan de sporting regulations.
Succes.
Ja, 1.
Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.